Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 40 en daarvan de verzen 1, 3 en 4. Psalm 40, de verzen 1, 3 en 4. schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, wel in het evangelie van Marcus, daarvan het 7e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, en noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Marcus 7. En tot hem vergaderden de fariseeën en sommige der schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren, en ziende dat sommige van zijn discipelen het onreine, dat is met ongewassen handen brood aten, berispen zij hem. En want de fariseeën en al de joden eten niet, tenzij dat zij eerst de handen dikmaals gewassen, houdende de inzetting der oude. En van de markt komende eten zij niet, tenzij zij eerst gewassen zijn. En vele andere dingen zijn er die zij aangenomen hebben te houden, als namelijk de wassingen der drinkbekers, en de kannen en koperen vaten en bedden. En daarna vraagden hem de fariseeën en de schriftgeleerden, waarom wandelen uw discipelen niet naar de inzettingen der ouden, maar eten het brood met ongewassen handen? Maar hij antwoordde en zeide tot hen, wel heeft Jesaja van uw geveinsden geprofeteerd. Gelijk geschreven is, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch te vergeefs eren zij mij lerende leringen die geboden zijn der mensen. Want nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, namelijk wassingen der kannen, en drinkbekers en andere diergelijke dingen doet gij velen. En hij zeide tot hen, gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzetting zoudt onderhouden. Want Mozes heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder, en wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Maar gij lieden zegt, zo een mens tot vader of moeder zegt, het is korban, dat is te zeggen een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen, die voldoet. En gij laat hem niet meer toe iets aan zijn vader of zijn moeder te doen, makende alzo Gods woord krachtloos door uw inzetting, die gij ingezet hebt, en diergelijke dingen doet gij velen. En tot zich de ganse schare geroepen hebbende, zeide hij tot hen, hoort mij alle en verstaat. Er is niets van buiten de mens in hem ingaande, het welke hem kan ontreinigen. Maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het welke de mens ontreinigen. En zo iemand oren heeft om te horen, die horen. En toen hij van de schare in zijn huis gekomen was, vraagde hem zijn discipelen van de gelijkenis. En hij zeide tot hen: zijt gij ook nog al zo onwetend? Verstaat gij niet dat al wat buiten van buiten in de mens ingaat, hem niet kan ontreinigen? Want het gaat niet in zijn hart, maar in de buik, en gaat in de heimelijkheid uit, reinigende al de spijzen. En hij zeide: hetgeen uitgaat uit de mens, dat ontreinigt de mens. En wat van binnen uit het hart der mensen komt, voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovardij, onverstandig. Al deze boze dingen komen voort van binnen en ontreinigen de mens. En vandaar opstaande ging hij weg naar de landpalen van Tyrus en Sidon. En in een huis gegaan zijnde wilde hij niet dat het iemand wist. En hij kon nochtans niet verborgen zijn. Want een vrouw welker dochtertje een onreine geest had van hem gehoord hebbende, kwam en viel een neder aan zijn voeten. En deze nu was een Griekse vrouw van geboorte uit Syro-Fenicië en zij bad hem dat hij de duivel uitwierp uit haar dochter. Maar Jezus zeide tot haar: laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet betamelijk dat men het brood der kinderen nemen en de hondekens voorwerpen. Maar zij antwoordde en zeide tot hem: ja, Heere, doch ook de hondekens eten onder de tafel van de kruimkens der kinderen. En hij zeide tot haar: om deze woords wil, ga heen. De duivel is uit uw dochter uitgevaren. En als zij in haar huis kwam, vond zij dat de duivel uitgevaren was en de dochter liggende op het bed. En hij wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea, door het midden der landpalen van Decapolis. En zij brachten tot hem een dove, die zwaarlijk sprak, en baden hem dat hij de hand op hem legde. En hem van de schare alleen genomen hebbende, stak hij zijn vingers in de oren. En gespogen hebbende, raakte hij zijn tong aan, en opwaarts ziende naar den hemel, zuchtte hij en zeide tot hem: Ephata, dat is, wordt geopend. En terstond werden zijn oren geopend, en de band zijner tong werd los, en hij sprak recht. En hij gebood hun lieden dat zij het niemand zouden zeggen. Maar wat hij hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. En zij ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende: hij heeft alles wel gedaan. En hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt het degene die ons op deze morgen weer bijeengebracht hebt. En die er zijn er. En die er niet zijn, die zijn er niet. O Heere, want het gaat alles naar de bepaalde raad en voorzienigheid van U. Daar kan de mens niks aan afdoen en daar kan de mens niks aan toedoen. Maar gij zult ons wel rekenen naar de eis van uw heilige wet, wanneer wij daar leven, voortleven voor eigen rekening. Want diegenen zullen door de wet geoordeeld worden. Maar uw volk dat niet meer onder de wet is, maar onder de genade, die zal naar het evangelie geoordeeld worden. En naar hetgeen in Christus is, o lieve Heren, mochten we daar ook deze morgen een zicht op krijgen, door het geloof des Zoons van God, dat we zouden verstaan wat van Hem uitgaat. Want wat van Hem uitgaat, dat is zonder zonde, dat is enkel gerechtigheid, dat is enkel heiligheid. O Heren, dat we dan onder het beslag mochten komen, gebracht worden van uw woord, maar niet alleen dat. Dat het ook toegepast mag worden, dat we een voorwerp mogen worden van uw genade. En ook in de bevestiging na ontvangen genade, dat het weer mag herleven, dat het weer mag hergezegd worden in ons leven. Dat gij dezelfde zijt, onveranderlijk. En dat gij tot het huis van Jacob niet gezegd hebt, zoek mij te vergeefs. Och, lieve Heere, open daartoe de schriften. Gij hebt ons al zoveel malen bijeengeroepen. En gij moest het zeggen van uw eigen volk. Hoeveel malen heb ik u bijeen willen vergaderen. Maar gij hebt niet gewild. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Och, lieve Heere. Wees gij onze koning en onze borg. Wees gij onze God, die God van zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Heere, geef ons daartoe een hart. Geef ons daartoe uw geest. Geef ons daartoe een nieuw hart. Opdat we u mochten vrezen, het alleroogste en eeuwige goed. Hoe de duivel ook tekeer gaat in onze dagen, vooral in de kerk. Hoe het daar tekeer gaat, hoe de Satan die Jozua wederstaat, die daar staat van u geroepen met bevlekte klederen. Ach, lieve Heren, kom er nog aan te pas, want laat het uw woord zijn. Laat genade, genade zijn in ons leven, opdat het zij gelijk geschreven is. Is deze niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt? Heren, dat hebben we alle nodig. En ook na ontvangen genade, lieve Heren, moeten we er steeds weer bijgehouden worden. Bij die genade, want anders, we hebben zo'n hoerachtig hart. Dan gaan we weer hand in hand met Mozes, hand in hand met de wet. Ach, lieve Heren, houd ons bij uw woord. Houd ons in u, houd ons bij u. Opdat we aan uw hand mochten wandelen. Want gelijk een Asaf daarvan getuigen moet, gij hebt mijn rechterhand gevat en gij zult mij leiden door uw raad. Heren, dat het ook deze dag mag zijn een dag van goden lof zingen. Want dat is toch de ware dankbaarheid. Het gebed, maar ook aanbidding, juist aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Heren, kan alleen als onze oren doorboord zijn. Kan alleen als onze tong is aangeraakt. Kan alleen als wij wedergeboren zijn tot een levende hoop in Christus. Heere, kom dan over en help ons. Sta ons bij, het is uw zaak. Het is niet onze zaak. Het is uw zaak dat uw koninkrijk komen. Het is uw zaak dat uw koninkrijk uitbreiden. Het is uw zaak dat uw woord nog uit mag gaan. Het is uw zaak dat er nog zondaren gezaligd worden. Het is uw zaak dat uw naam verhoogd wordt. O Heere, laat het ook onze zaak zijn. We bidden het u in Jezus' naam. Gedenk al de zieken, de weduwe en de wezen. Gedenk alle die geen onderdak hebben, die daar op straat en in de sloppen daar gaan. Zonder God en zonder hoop in deze wereld, Heere, ontferm u hunner. Ontferm u over uw kerk. Het wordt van een gescheurd. Maar er was al een breuk. Gij openbaart de breuken in onze dagen die er al lang waren. O lieve Heere, dat we voor de aanspraakplaats van uw heilige voeten gebracht zouden worden. Met de strop van zelfveroordeling om onze halzen. Want land en volk is in verval. En dat is onze schuld. Maar laat het geen lippenbelijdenis zijn. Maar een hartezaak. Dat we ermee voor u mochten gebracht worden in de binnenkamer. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Markus 7. Daarvan de verzen 31 tot en met 37, waar we nogmaals met u lezen. Markus 7, vers 31. En hij wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea door het midden van de landpalen van Decapolis. En zij brachten tot hem een dove die zwaarlijk sprak en baden hem dat hij de hand op hem legde. En hem van de schare alleen genomen hebbende, stak hij zijn vingeren in zijn oren. En gespogen hebbende, raakte hij zijn tong aan. En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij. En zeide tot hem, Ephata, dat is, wordt geopend. En terstond werden zijn oren geopend en de band zijner tong werd los. En hij sprak recht. En hij gebood hun lieden dat zij het niemand zeggen zouden. Maar wat hij hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. En zij ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende, hij heeft alles wel gedaan. En hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken. Tot zover ons tekstgedeelte. Gemeente, nadat Christus de Canaanese vrouw genade had bewezen in de genezing van haar bezeten, van haar door de duivel bezeten dochtertje, keerde hij terug naar de landpalen van Tyrus en Sidon, naar het land der Joden, naar het, en kwam aan de zee van Galilea, zo staat er. In het heidense Tyrus en Sidon woonde een uitverkoren vat, die Christus wilde bedienen uit de schatkist van vrije genade. En toen dat gebeurd was, keerde die begenadigde Canaanese vrouw, vervuld met hemelse blijdschap, weder tot haar verloste dochtertje. En Christus keerde met zijn discipelen weder tot de zijne, tot de Joden, tot het uitverkoren volk. En dan staat er, geliefde, en zij brachten tot hem een dove die zwaarlijk sprak en baden hem dat hij de hand op hem legde. Nou, geliefde, hier wordt melding gemaakt van de vervulling van de wet van Christus. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. En ze brachten tot hem een dove die zwaarlijk sprak. Een doofstomme. Zowel lichamelijk als geestelijk. Ja, geestelijk omdat we de geestelijke zin eruit wensen te verklaren. Want geliefde, wat hier geschreven is, dat is tot onze lering geschreven. Waarom? Opdat we ons als een doodschuldige doofstomme voor God leren kennen. Of die doofstomme man hier in de schrift, hier in deze pericoop, werkelijk van dood levend gemaakt is, wordt ons niet vermeld. Maar het is wel aannemelijk. Maar het gaat niet over die doofstomme man, maar over u en mij, geliefden. Want van nature zijn we in geestelijk opzicht doofstom. We kunnen niet horen en we kunnen niet verstaan. Niet spreken, niet luisteren wat de geest tot de gemeente zegt. Wie oren heeft, die horen. Maar geliefde, zijn we er al achter gekomen dat het ons van nature ontbreekt aan een geestelijk gehoororgaan. En aan een tong der geleerden in Christus. Dat hebben we van nature niet. De geestelijk doofstom. Dan moet je een onbekeerde maar eens vragen wie Christus voor hem is. Geestelijk doofstom. En als er staat dat het geloof uit het gehoor is, geliefde, dan ziet dat niet op natuurlijke oren, maar op het geestelijke gehoororgaan. En ieder die onder de prediking zit van het evangelie, hoort met natuurlijke oren wat er gezegd wordt vanaf de kansel. Maar toch brengt dat horen met natuurlijke oren het geloof niet mee. En dat komt, geliefde, omdat we doofstom zijn voor hetgeen de geest tot de gemeente zegt. Wie oren heeft, die horen. Wie oren ontvangen heeft, die verstaat het. Nou, geliefde, is dat wel eens je worsteling geweest? Om die oren te ontvangen, die oren des geestes. Om te horen wat de geest tot de gemeente te zeggen heeft. Anders hoor je maar een preek, hè, en dan zeg je, ja, ik vond het een mooie preek, of het ging diep, of het ging niet diep. Maar verder komt het niet. Als hij oren mag ontvangen van de Heere, dan gaat het niet via je verstand naar je hart. Maar dan plant de Heere dat woord direct in je hart. Maar anders hoor je het niet. Anders versta je het niet. Anders voel je het niet. En dat komt geliefd omdat we doofstom zijn voor hetgeen de geest tot de gemeente zegt. De taal des geestes, de taal van Gods woord, is de Joden een ergernis en de Grieken dwaasheid. Maar voor Gods volk is het een kracht Gods tot zaligheid. En voor een ieder die gelooft. Maar geliefde, deze doofstomme man, die had enige vrienden, enige lastdragers, die deze ongelukkige man tot Christus leidden. Hij ook nog een vriend, een broer of zus, geliefde, die nog onbekeerd voortleeft. Breng de zulke tot Christus. Ten eerste door het gebed. Door het gebed. Spreek ook veel over de dingen van Gods koninkrijk. En wat de Heere aan uw ziel gedaan heeft, opdat zij tot jaloersheid verwekt zouden worden. Maar verbaas u ook niet over de vijandschap die loskomt als u Christus mag voorstellen als de enige gerechtigheid voor God. Dat blijft ook niet uit. Kijk, in onze dagen wordt die vijandelijke barrière waarmee een mens van nature bezet is, die wordt niet meer doorbroken in de prediking. Ik hoor het. Dat hoor je zo. Er zit geen dynamiet meer in. Er zit geen heilig dynamiet meer in. Nou houdt de Heere wel altijd zijn knechten. Maar geliefde, zonen des donders worden in onze dagen gemist. Allemaal van die zalfpredikers. Ik wil niet generaliseren. Maar weet je wat Whitfield gezegd heeft? Hij zegt, ik hou ervan dat het woord eruit gedonderd wordt. Ja, daar hou jij niet van. Daar houden we niet van. Nee. Ik zie het aan je gezicht dat je er niet van houdt. Maar geliefden, het woord moet recht gepredikt worden. En wie is tot deze dingen bekwaam? Ik niet, niemand niet. Nee. Paulus zegt, onze bekwaamheid is uit God. Want als je geroepen bent, dan word je ook bekwaam gemaakt. Niet dat je dat zelf ziet. Nee. Maar daar zal de Heere voor zorgen. Als God de last van uw naaste opbindt, dan kunt u het niet laten, volk des Heeren, om uw naaste op te dragen aan de troon van de genade en hem of haar tot Christus te leiden. Ook in de ontmoetingen. U zegt, dat moet je maar gegeven worden. Dat is waar. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om onze naaste lief te hebben als onszelf. Daar kom je nooit onderuit. Dan kun je zeggen, ik ben onbekeerd. Maar die claim die blijft op je hoofd. Kijk, vroeger was hier in het Westen, dan staan er zeg maar een bandiet of bandieten, die hadden een bankoverval gepleegd, een bankrobbery, en een moorden gepleegd. En dan werd die persoon, of die personen, er werd dan een afbeelding van gemaakt, en die werd bij de sheriff op het kantoor, werd die opgespijkerd, zo'n afbeelding, en daar stond dan boven, wanted! Gezocht. En als je dan zo'n persoon opgezocht, hè, er waren toen ook veel bounty hunters, en als je dan zo'n persoon had opgezocht en gevonden, dan kreeg je een reward. $500 of $1000, net naar gelang de zwaarte van de misdaad die zo iemand, die zo'n persoon gepleegd had. Kijk, van nature zijn we alle gezochte personen. Mooi goed bedenken. En weet je wat het reward van de wet is? Niet dead or alive. De dood. Dat is de claim die van nature boven ons hoofd staat. Vroeger konden die bounty hunters, als dat zware misdadigers waren, dan was het nou zoek hem en breng hem hier, dead or alive. Maar geliefde, wij worden alle door de bloedwreker gezocht ten dode. De bloedwreker die heeft geen drijfveer om een zondaar levend op het schavot te brengen. Nee. Zolang je buiten de vrijstaat begeeft, dan heeft die bloedwreker je dood op het oog. Echt waar. Anders is geen bloedwreker. Dus het gebod maakt de mens doodschuldig, omdat we liefhebbers zijn van onszelf en God, hè? En onze naaste haten. Kijk, geliefde, ik bedoel geen vleeselijk activisme aan te kweken, maar Gods volk op te wekken om gemeenschap met Christus te zoeken, opdat ze de wet van Christus zou vervullen. Gemeenschap met Christus maakt vruchtbaar. Dat is in het natuurlijk al zo. En dat is in het geestelijke precies hetzelfde. In Christus blijven maakt vruchtbaar. In zijn leer blijven en in zijn liefde blijven maakt vruchtbaar. En het heeft de vervulling van de wet van Christus tot het gevolg. Gods volk die zegt nooit, nou gaan we vandaag eens de wet van Christus vervullen. Maar kijk, daar komt niks van terecht. Hè. Dan gaat het van de mens uit. Paulus zegt, de liefde van Christus drijft ons, dringt ons. Dat is een drijfveer. Dat is een drijfveer des geestes. Dan heb je jezelf niet meer onder controle, laat ik het zo eens zeggen. En dat was ook de reden dat ze op de Pinksterdag zeggen, kijk, die mensen zijn allemaal vol zoete wijns. Die hebben zichzelf niet meer onder controle. Want als Christus koning over je is, dan heb je toch je eigen kunnen en kennen en beslissing ingeleverd. Is niet waar? Heb je jezelf niet meer onder controle. Maar dat is een gezegende. Dat is een gezegende staat. Wist je dat? Dat is een gezegende staat als je jezelf niet meer onder controle hebt. Kijk, van nature hebben we ons ook niet meer onder controle. Want dan regeert de duivel in ons leven. Maar als Christus intrek genomen heeft in ons hart, dan staan we onder zijn regering. En dan heeft hij de leidsels van ons leven in handen. Hij regeert. U zegt, maar Gods volk kan toch ook in de zonde vallen? Ja, ja. Maar die leidsels die laat de Heer wel eens vieren. Niet dat hij dan, niet dat hij daar, dat hij een auteur van de zonde is. Nee, nee. Maar als jij je hoogmoedig gedraagt, hè, want de Heer kent ons hart, veel beter is dan wij het kennen. En altijd komt die adder van hoogmoed weer naar boven. En dan laat de Heer je wel eens struikelen. Dat is nuttig hoor. Dat is noodzakelijk. En dan ga je ook de ellende van een ander zien. Nou, deze vrienden die hadden de ellende van die man, hadden ze niet alleen gezien, maar ook gehoord. Die man die kon, ja, die kon niet spreken. Niemand kon hem verstaan. Hij stootte maar wat onverstaanbare klanken uit. En sommige, ja, die Joden, die Farizeeën, die hadden misschien wel naar haar hoofd gewezen. Die man is gek. Laat leggen. Maar geliefden, als elk kind van God, nou heb ik het over Gods verzoende volk. Als elk kind van God eens gelovig aan zijn naaste zou gedenken, dus in het kader van de wet van Christus, dan zou de onderlinge verdeeldheid onder Gods volk ras verleden tijd zijn. Maar kijk, in onze dagen heerst een geest van verdeeldheid. Waarom? Omdat er geen eenheid is. Iedereen roept om eenheid. Je ziet het met die HSV, met die herziene statenvertaling. Wat geen herziene statenvertaling is, het is gewoon een nieuwe vertaling. Maar die is ontstaan omdat de eenheid waar zo op geroemd wordt, er niet eens is.
God maakt in onze dagen de breuken openbaar die er al lang zijn.
U zegt, bent u dan tegen die herziene statenvertaling? Gewoon verwerpelijk. Als je daarvoor bent, dan openbaar je aan welke kant dat je staat.
God heeft de statenvertaling gegeven, dat was een wonder Gods.
Kijk, als het om ik wil er toch even op ingaan, als het nou gaat om verouderde woorden te vernieuwen. Maar dat is die HSV niet. Die hebben complete teksten, hebben ze zodanig vertaald dat de kerkelijke jeugd het kan begrijpen. Nou, daar heb je nou net wat de duivel wil. Die wil van Gods woord een begripsboek maken. Een begripsboek. He? Dan lees je het en dan zeg je, ja, nou kan ik het ook begrijpen. He? Maar kijk, dan is het Gods woord niet meer. U zegt, maar Gods woord moet toch wel duidelijke taal zijn. Dus is de Statenvertaling geen duidelijke taal? Ze weten, de kerkelijke jeugd in onze dagen, die weten precies de namen van de acteurs van Hollywood op te noemen. Die weten precies de topvoetballers bij de naam te noemen. He? En noem al die dingen maar op. En ze weten Gods woord niet meer te lezen. Maak het de duivel wijs, het is een leugen. Kijk, als het om het geestelijke verstaan gaat, want daar gaat het om, dat is nou de clue. Hè, dat is nou de clue. Het is de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar toen heeft Mozes niet gezegd, nou dan zullen we die taal, van God wel eens aanpassen. We zullen het jullie wat makkelijker maken. Maar dan blijft het nog de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Waarom? Omdat ze niet verstaan de dingen die des geestes Gods zijn. Dat is een mens een dwaasheid. Je kan het nog zo eenvoudig zeggen. Je kan het nog zo makkelijk voorstellen. Als de Heer je hart niet opent, versta je er niks van. Kijk, dat hebben ze ook gedaan met die mooie boeken van Godse herders. Die hebben ze ook in de hedendaagse taal overgezet. Ik vind dat een misdaad. Dat is een misdaad. Dan doe je de schrijver die die boeken geschreven heeft tekort. En wie is de schrijver van Gods woord? Is de Heilige Geest. Die is de auteur van het goddelijke woord. Niemand heeft het recht om verklarend een Bijbel te schrijven. Want dan wordt het gewoon een verklaring. Een nieuwe vertaling. Maar dan wordt het geen... Alles wat afwijkt van de letterlijke vertaling, ook in de Statenvertaling, want er zijn teksten in de Statenvertaling die zouden moeten worden aangepast. Een man of Kolbrug heeft dat bewezen, dat er sommige teksten verkeerd zijn vertaald, in een andere tijd gezet, in de toekomende tijd, terwijl het tegenwoordige tijd is, en noem al die dingen maar op. De Statenvertaling is als vertaling niet heilig. Maar wat er nou gebeurt met die herziene statenvertaling, die zogenaamde herziene statenvertaling. Mensen, dat is een breuk. Daar komt de breuk openbaar die men gemaakt heeft met de hermeneutiek van de Bijbel. Dat is de oorzaak dat ze nou al 10 jaar bezig zijn met die HSV om Gods woord te verkrachten. Er is maar 1 hermeneutiek van de Bijbel. En nou gaan er een stelletje doofstommen, die gaan die Bijbel verkrachten. Het is een aanslag van de duivel. De stad ligt er aan ten grondslag. Een breuk met de hermeneutiek van de Bijbel. Dat is de oorzaak. Dat is de oorzaak waarom men wil plukken aan de originaliteit van de grondtekst. En geliefde, de Statenvertaling staat wereldwijd bekend als de beste vertaling van de grondtekst. Kan de King James niet aan tippen. De Statenvertaling is de beste vertaling. Is niet volmaakt. Er is geen enkele vertaling volmaakt.
Maar je kunt mij niet vertellen dat de huidige godgeleerdheid in staat is om de Statenvertaling te verbeteren. Of om met een andere vertaling een betere vertaling te geven. Dat is niet mogelijk. En geliefde, daarom is het zo ontzaggelijk, een ontzaggelijke verleiding. Want kijk, daarmee is die Statenvertaling, die wordt ook al te moeilijk. Dan zeggen ze, ja, maar dat is ook al te moeilijk voor kleine kinderen. En weet je wat er dan gebeurt? Dan maken ze van de Statenvertaling een kinderbijbel. Maar een kinderbijbel is geen bijbel. En zo gaat het van stap tot stap van God af. Dat is een vrucht dat men al gebroken heeft met de goddelijke inspiratie waarmee Gods woord is geschreven. Ja, ik moest dit tussendoor toch even kwijt, hè. Want er zit me hoog. Er zit me heel hoog. Hè? Predikanten. En ik heb die commentaren hebben we gisteravond nog even gelezen. Hè, met besproken. Heemskerk die verbiedt niet de HSV voor de hersteld hervormde kerk. Nou, dat noem je eigenlijk hersteld. Hè? Herstel de Statenvertaling, herzien de Statenvertaling, herstel de vorm de kerk. Het is één grote fakeboel. De aanslagen die op Gods woord gepleegd worden, worden niet meer wederstaan. Maar geliefde, dat is een vrucht dat het geestelijke leven weg is. Dat is een vrucht dat de geest uit ons midden verdwenen is. En dat is een vrucht van godsdienst zonder leven, godsdienst zonder God. En dan kom je in een ideologie terecht. Dan gaat de mens dat allemaal invullen. Die gaan over de Bijbel heersen. Er wordt zelfs gezegd door predikanten, door die voorstanders van de HSV, die zeggen van ja, ik durf God niet te ontmoeten. Als maar de vraag gesteld wordt, wat heb je nou met de jeugd gedaan? Die zeggen ze, ja, dan moeten we toch die Bijbel aanpassen om de jeugd erbij te houden. Goddeloos! De Heer heeft nergens geboden in zijn woord om zijn woord aan te passen. Nergens. De Statenvertaling is duidelijk Hollands. Er zijn zelfs theologische studenten in het buitenland die de Statenvertaling gaan bestuderen vanwege het Hollands. Vanwege het goede Nederlands. Vanwege het perfecte Nederlands. Zoals de Statenvertaling is geschreven. Die willen Nederlands leren en dan pakken ze de Statenbijbel. De Statenvertaling. Dus al die aanslagen met die hele HSV. Het is een van God afbeweging. Het is niet geboren bij God vandaan. Het is een menselijk initiatief. Die in de dood begonnen is en in de dood eindigt. En ze brachten tot hem een dove die zwaarlijk sprak. Ja. Hadden ze dat nou maar gedaan. Maar kijk, als hij zelf niet hoort en als hij zelf niet spreken kan. Dan krijg je allemaal dat soort dingen, zoals een HSV en nieuwe berijmingen, noem maar op. En ze brachten tot hem een dove die zwaarlijk sprak. Die man die kon wel enige geluiden voortbrengen, maar het waren klanken die niemand verstaan kon. Die man die kon zich niet verstaanbaar maken en anderen konden hem ook niet verstaan. Dus die man die was dubbel gehandicapt, want hij verstond ook zichzelf niet. Hij was doof en stom. Doof stom. Lichamelijk, ja, maar het gaat hier voornamelijk om de geestelijke les die erin ligt. Namelijk hoe wij verlost moeten worden van onze geestelijke doofstomheid. Maar geliefde, zo vindt Christus zijn volk, liggende op het vlakke des velds. Vertreden in hun geboortebloed, doof, stom, niet kunnende spreken, niet kunnende horen. Een geliefde naar Gods geest, de mens ontdekt als een doofstomme doodstaat, dan probeert die mens geluiden voor te brengen. Vanwege de nood der ziel. Maar het zijn slechts onverstaanbare klanken.
Maar geliefd, er is er één die het verstaan kan. Als je in de nood van je ziel mag verkeren, is het er één die het verstaan kan. Al bracht je maar voort het gepiep van zwaluwen, het gekeer van duiven, dan is er één die het verstaat. En dat is de Heer. Dat is de Heer. Hij verstaat zelfs de geluiden die de dieren voortbrengen. Hij weet precies in welke staat ze dan verkeren. Als Gods geest de mens ontdekt aan zijn doofstomme doodstaat, dan probeert die mens geluiden voor te brengen vanwege de noderziel. En als een ziel in de nood van zijn verloren ademsbestaan is gebracht, dan weet hij niet in orde te verhalen waarin hij eigenlijk verkeert. Dan ziet hij wel zijn aangeboren aangezicht als in een spiegel, maar hij weet het niet onder woorden te brengen. En in het licht van de eeuwigheid schieten alle menselijke woorden ook tekort jegens de staat van een verloren ziel. Maar geliefden, we zijn veel dieper gevallen als dat ook Gods volk ooit tot de ontdekking komt. De ontdekking is wat dat betreft maar ten dele. De verlossing is volkomen, maar de ontdekking is ten dele. Er is geen mens op de wereld, Gods volk, er is onder Gods volk niemand te vinden die ten volle ontdekt heeft waarin die geval is. Dat is nog nooit, dat zal het nog gebeuren. Maar er is er één geweest, geliefde, die in onze krochten van de hel is afgedaald, in de hel waarin we gevallen zijn. Christus heeft ten volle ingeleefd, gepeild, doormaakt, ondergaan, tot op de bodem van onze helleput, hoe diep we gevallen zijn. Dat weet Christus alleen. Maar als een mens in ware geestelijke nood verkeert, dan snoert het hem de keel af. Er zijn een hoop beleiders die over een geestelijke nood kunnen spreken alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Maar geliefde, zolang je je nood nog kunt bespreken, dan is de nood nog geen ware nood. Als je als een drenkeling dreigt te verdrinken, dan kun je wellicht nog een schreeuw laten klinken, maar dan is het afgelopen met die praatgrage mens. En er is een volk op aarde, geliefde, wiens mond op slot gegaan is, omdat zij vanwege de geestelijkheid van de wet hun doodstaat en de macht des duivels waarin zij verkeren, gewaar worden. En dan word je ook gewaar dat je jezelf er niet uit kan verlossen. Als je er zelf uit kan stappen, dan is het niet van de Heer. Dan heb je God niet nodig, dan heb je Christus niet nodig. Ik zag gekneld in banden van de dood. Dat angst der hel mij alle troost deed missen. Kunnen mensen er zichzelf uit verlossen? Wilde je het ook? Maar kijk, daar ligt dat aan ten grondslag. Hè? Onze onwil, wij leven als een vis in de zonde. In het zondewater van nature. Maar Gods volk kan er niet meer in leven. Want die is als een vis uit dat water opgetrokken. Gevangen in het net van het evangelie. Op het droge gebracht. Gods volk kan nooit meer als een hond naar de uitbraaksel terugkeren. Dat bestaat niet meer. U zegt, kan Gods volk dan niet in oude zonden vallen? Ja, maar ze kunnen er niet in leven. Kijk, een vis die, op dat water, die uit dat water is gehaald, gehengeld of met een net gevangen. Dan heb je daar, zeg maar, op het droge leggen wel eens van die plassies. Ja. En dan denken ze weer weg te kunnen zwemmen in de zonde. Maar het gaat niet meer. Het gaat niet meer. Er is een hogere macht die dat tegenhoudt. Er is een hogere macht die dat tegenhoudt. Christus is koning. Als Christus koning. Hij is onze koning. Onze rechter. En onze wetgever. Daar hebben mensen niks meer te zeggen. Nee. Maar die doofstomme man, geliefde, die kwam erachter dat hij niks meer te zeggen had. Hij kon niet eens bidden. Hij kon niet eens zijn nood aan God bekendmaken. Want hij was lichamelijk en geestelijk doofstom. Hij kon aan niemand vragen waar Jezus zich ophield, opdat hij hem zou genezen, want hij kon zijn nood niet aan anderen bekendmaken. En als die onverstaanbare klanken uitbracht, dan haalde iedereen de schouders op, omdat zijn spraak openbaarde dat hij doofstom was. En dan liepen de mensen voorbij en die dachten, ja, kun je niet verstaan, ik weet niet wat hij bedoelt. En geliefde, zelfs Gods ware volk en knechten moeten hun mond geopend krijgen om de werken Gods te vertellen, want anders kleeft hun tong aan hun gehemelte en kunnen ze ook geen woord uitbrengen. Heb je wel eens voor de onmogelijkheid gestaan dat je had moeten spreken en je kon geen woord uitbrengen? Volk van God. Dan zitten de zonden ertussen. Toen Mozes van God opdracht kreeg om zich tot Farao te begeven, om de plagen Gods hem te bekend te maken, riep Mozes uit: och Heere, ik ben geen man, wel ter talen, nog van gisteren, nog van eergisteren, nog van toen af toen gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Dus ook Gods volk, die in de vreze des Heeren mag wandelen, die is zwaar van mond en zwaar van tong. Dat lees je zoveel in de schrift. En als de Heere hun mond en hun hart geopend had, ja, dan kunnen ze niet zwijgen. Als Gods ware volk en knechten al zo hardhorend en zwaar ter tong zijn, wat zal dan voor een natuurlijk mens gelden? Nou, dat lezen we hier van die doofstomme man. Die ons aller beeld vertoont van nature. Doofstom voor het evangelie en dood voor de dood. Maar dan waren er sommige kinderen Gods in zijn nabije omgeving. En die hadden de nood van die doofstomme man hadden ze gepeild. Enigszins gepeild, omdat ze er zelf kennis aan hadden. Omdat ze zelf kennis hadden gekregen aan de nood van hun verloren Adamsbestaan. En daar in Christus van verlost zijn geworden. Want je moet maar rekenen, geliefde. Humanisten, dat zijn geen humanisten geweest hoor. Menslievende mensen geweest hoor. Die deze man tot Christus gebracht hebben. Want humanisten die brengen geen mens tot Christus. Er wordt in onze dagen veel met de liefde gezwaaid. Maar er worden weinig doofstomme mensen tot Christus geleid. Dat is allemaal meewerkende genade. Onder de dekmantel van meewerkende genade. Hè, doen ze beroep op de wil van die mens. Maar dat deden die vrienden hier niet. Hè. Nee. Dus sommige kinderen Gods in zijn nabije omgeving hadden de last van deze doofstomme man opgebonden gekregen en hadden zijn nood gevoeld, ingeleefd en die aan God bekendgemaakt, want ook zij wisten deze man niet te genezen, maar ze wisten wel waar zij de lasten van deze man konden bekendmaken aan de troon van Gods genade. En het moet voor deze kinderen Gods wel een wonder geweest zijn, geliefde, dat Christus uit de landstreek van Tyrus en Sidon was teruggekeerd naar zijn geboorteland. En dat hij zich juist bevond waar die doofstomme man woonde, namelijk aan de oever van het meer van Galilea. Dat was geen toeval. Dat was zijn opdracht. Dat was zijn wil. Om het weggedrevene op te zoeken. Christus wist er al lang van hoor, vanaf of van die doofstomme man. En het zou kunnen zijn, geliefde, dat die doofstomme man zich vanwege de nood van zijn bestaan, zich van het leven wilde beroven. Want hij bevond zich aan de oever van de zee.
Het zou kunnen zijn dat hij zichzelf wilde verdrinken in de zee van Galilea, we weten het niet. Maar dat deze man niet kon functioneren in de maatschappij, dat was algemeen bekend. En dat hij zich aan de rand van de hel bevond, dat was alleen sommigen bekend. En die sommigen, die brachten die man regelrecht tot Jezus. Dat zijn de beste evangelisten. Maar het gaat hier wel over een doofstomme man. Tegenwoordig nemen ze iedereen aan de hand. Hè? Hele rijen rijke jongelingen. Maar geliefde, dat heeft maar ene vrucht. En dat is een vermenigvuldiging van rijke jongelingen. Dat is de godsdienst van vandaag. Dat is ook de kerk van vandaag. Kerken vol met rijke jongelingen. Die zich tot Christus begeven. Ja. Maar weet je wat Christus doet met die kerken vol met rijke jongelingen? Dan neemt hij een zweep. Met touwtjes, een geesel. En dan geeselt hij zulke kerken helemaal leeg. Totdat er niemand meer overblijft. Want de ijver van Gods huis heeft hem verslonden. En zo behoort de kerk te functioneren. Wet en evangelie. Niet alleen evangelie, niet alleen wet. Wet en evangelie. En dan behoren de schapen, de lammeren voor Christus te baren en hen te voeden met onvervalste melk van het evangelie. En wie behoren de lammeren te voeden? De herders? Nee, de schapen. Kun je nagaan wat er mis is? Wat er mis is in onze dagen? De herders behoren de schapen te voeden. Maar als er geen schapen zijn, als ze zelf geen schaap zijn, de herders die behoren de schapen te weiden in grazige weiden van het woord, met vast voedsel. En de schapen die behoren de lammeren te voeden met onvervalste melk van het evangelie. Maar geliefde, zover was deze man nog niet. Deze man die kon zelfs de onvervalste melk van het evangelie nog niet verdragen. Want zijn mond zat op slot. En zijn tong lag in een grote knoop, om het zomaar eens te zeggen. En zijn vrienden hadden zijn nood gezien en die opgebonden gekregen en hem tot Jezus gebracht. Want alleen Jezus was in staat en is in staat om zieken te genezen en geestelijk doofstommen hun spraak weder te geven. Maar geliefde, we hebben onze spraak verloren al in het paradijs. En die vrienden van die doofstomme man waren zelf van doofstom horende gemaakt en sprekende gemaakt. En hadden van Christus een tong der geleerden gekregen. Hoor maar. Want ze baden Jezus dat hij zijn hand op deze doofstomme man zou leggen. Omdat zij wisten uit ondervinding dat er van hem goddelijke kracht uitging. En dat hij de zaligmaker der wereld was. Anders hadden ze die man nooit tot Jezus gebracht. Als ze die zelf niet gekend hadden. Dat voel je toch wel aan. Hè? Ze wisten dat Christus het niet alleen kon, maar ook deed. Dat was in hun eigen leven geschied. Anders kun je nog geen lastdrager zijn. Als je zelf niet verlost bent, als je zelf niet weet waaruit je verlost bent geworden, uit welke grote nood en dood je verlost bent geworden, dan zou je nooit een mens tot Christus kunnen leiden. Dat bestaat niet. Dat bestaat niet. En deze mensen, deze vrienden, die vroegen niet of dat Christus twee handen op zijn hoofd zou leggen. Want zij wisten dat één hand van Christus al genoeg was om deze doofstomme vriend te genezen. Ze waren net als die hoofdman over 100. Die zei, Heere, spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen worden. Heere, leg slechts één hand op het hoofd van deze man. Op het hoofd van deze onze vriend. Van deze onze doofstomme vriend. En hij zal genezen zijn. Dat is geloof, hè? Deze mensen kwamen door het geloof. Deze mensen geloofden in Christus. In zijn almacht en in zijn zaligheid en in zijn alomtegenwoordigheid. Mijn geliefde, één kus van Jezus' mond maakt de zonde zalig. Op één woord uit zijn gezegende mond is de ziel gered. Maar dan doet de Heere Jezus iets wat ook kenmerkend is voor de waarachtige bekering. Hij neemt die man apart. Hij neemt die man alleen. Hij neemt die man uit de scharen, want geliefde, de waarachtige bekering, daar kun je geen mens bij hebben. Als je ziel gered moet worden, dan neemt God je apart. Kun je geen mens bij hebben. En ook die vrienden die mochten er niet bij zijn. Die man komt alleen voor de voeten van Christus te liggen. En we zien dat ook bij de vier vrienden. Hè, die een lamme vriend door het dak van het huis. Hè, ik weet nou niet even waar het staat. Maar die vier vrienden die hadden een lamme vriend. Die een lamme man. En die legden hem op een baar. En met vier banden. Laten ze die man door het dak, omdat dat huis zo vervuld was met mensen. Ze konden niet door de gewone deur naar binnen. Dus dan maken ze een gat in het dak en laten ze een lamme vriend, laten ze door dat dak naar beneden zakken voor de voeten van Christus. Maar geliefde, dan moeten die vrienden, die banden waarmee zij hun lamme vriend door dat dak laten zakken, loslaten. Waarom? Christus doet het werk der zaligheid geheel alleen. Ik kan ook zeggen geheel en alleen. Kijk, de Roomse geloof in Heilige Maria is een tussenstation tussen Christus en de mens. Ze roepen God niet aan, maar de heiligen. De heilige Antonius en de heilige Maria. En met die afgodendienst is altijd veel geld mee verdiend. In vroege dagen, maar ook in onze dagen wordt er met dit soort godsdienst, met dit soort afgoderij veel geld verdiend. Mocht je een voorbeeld noemen? Comrie wordt in de gereformeerde gemeente als paus vereerd en kerst aanbeden zijn oudvader. Dezelfde afgoderij. En daar collecteert men voor en het leven duizenden dollars op in het kerkelijke laadje. En als je de fundamentele dwalingen van kersten aan de kaak stelt, dan raak je volgens deze afgodendienaars Gods oogappel aan. Zo ver zijn we weg. Zo ver zijn we weg. De waarheid moet plaatsmaken voor de heiligen in de hoge plaatsen. Maar geliefde, dat duldt Gods glorie niet. Daar zet Gods glorie de brand in. Voor Christus heeft men Comrie gekozen en de leer van Christus en de apostel heeft men ingewisseld voor de leer van dwalende geesten die de naam van oudvader krijgen opgeplakt. Maar geliefde, de vrienden van deze doofstomme man hebben niet de dogmatiek van Kersten geraadpleegd. Want daar zou die man niets mee geholpen hebben. Dan zou die man alleen nog maar dieper de put van zijn ellende zijn ingezakt. Deze vrienden brachten die ongelukkige man tot de bron der zaligheid zelf, namelijk Jezus. En als die man voor Jezus ligt, dan moeten zij die man loslaten. Dan moeten zij die man verlaten. Dan moeten zij hun vriend alleen laten. Doch hij was niet alleen, want Jezus was met hem. En toen zag die man niemand anders dan Jezus alleen. Want Jezus doet alles of hij doet niets. Jezus doet het geheel of in het geheel niet. En dat geldt voor deze man en dat geldt al Gods kinderen. Daar weten ze allemaal van. Daar weten ze allemaal van. Daar weten ze allemaal dat plekje aan te wijzen. Toen ze zagen, de Heere Jezus alleen.
Maar dan nog iets vreemds. De Heer Jezus geeft aan het verzoek van die vrienden geen gehoor. Nee.
Ze hadden gevraagd om één hand op het hoofd van die man te leggen, hadden ze tot de Heer Jezus gevraagd. Maar hij gaat er niet op in. Hij geeft geen gehoor aan hun verzoek. Want Christus hanteert alleen zijn wijze van bekering. En niet volgens een dogmatisch systeem die de godgeleerden hebben uitgedacht, maar ook niet volgens het verzoek van Gods kinderen. Nee.
De Heere doet het op zijn eigen wijze. Op zijn eigen goddelijke wijze.
De Heere laat zich ook niet voorschrijven door zijn volk. Van Heere, als u nou die één hand op die hoofd van die man legt, dan zal die man genezen zijn. Nou, dat zou echt waar geweest zijn. Maar de Heere doet het niet zo.
Nee,
hij doet het niet zo. Zijn borgwerk, zijn werk van zalig maken is uniek. Het kleed wat Christus van de kerk had ontvangen, dat kleed waar geen naad in geweven was, moest hij afleggen. De gave van de kerk kan niet meedoen met het borgtochtelijke werk van Christus. Hij doet het alleen en geheel. En die doofstomme man, die moest ook geen instructies opvolgen om zijn genezing te verkrijgen. Dat is toch al iets van vandaag, hè? De mooie instructies opvolgen. Die man die hoefde niet te reageren door de tweede stap te zetten, want de stap die Christus in zijn leven gezet had, was tot zijn volkomen genezing. Christus doet alles of hij doet niets. Hij doet het geheel of geheel niet. Dat is een waarachtig kenmerk van zalig worden. En geliefde, houdt u aan Jezus en ziet slechts op hem als door de slangen gebetene. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Omdat hij de bron der zaligheid is. En de bron der zaligheid, als de bron der zaligheid, voorziet hij de zijne van het eeuwige leven. En daar verzekert hij hun van. En hij voorziet ook in alle nooddruft. Christus is de bron van zaligheid. Er is geen andere bron. En in die bron bevinden zich al de schatten die in Christus te vinden zijn. Met minder kan het niet. Maar meer hoeft niet. En het mag ook niet. Het kan ook niet. En ik wil het ook niet meer. Je kan Gods kind beschuldigen van alles. Je kan hem verdoemen. Je kan hem weet ik wat wij hem aan wil schrijven. Maar hij bevindt zich rein en heilig in Christus. Ik werd pas nog weer als een hond uitgemaakt. Ik zei, ja, dat is waar hoor. Maar ik ben liever een hond in Christus als een vervolger, als een christenvervolger. En dan legt Christus niet zijn hand op het hoofd van die man zoals die vrienden hem verzocht hadden. Nee, Christus steekt zijn vingers in zijn oren. Want de oren van die man zaten verstopt door de zonde. En Christus doorboort zijn zondeoren met zijn almachtige vingeren. Christus neemt de zonde van die man over. Als we de geestelijke lering hiervan mogen verstaan. Die man die kon in waarheid zeggen, gij hebt mij de oren doorboord en het lichaam toegerust. Moet gebeuren in ons leven, geliefd. En dan doet de Heer nog wat. Dan spuugt Christus speeksel op zijn vingeren en raakt daarmee de tong van die man aan. Nou hoor ik sommigen al denken, als ik zo bekeerd moet worden, dan hoeft het van mij niet. Nee, dat dacht ik al. Je bent net als Naaman. Naaman, die was bij Elisa gekomen en hij dacht, nou komt die profeet naar buiten en nou... En nou zegt hij een paar spreuken uit de Bijbel en dan zal ik genezen zijn.
Nee, geliefde, weet je wat Elisa doet? Die stuurt zijn knecht naar buiten. En die zit naar, Naamen die knecht komen en denkt, ja, wat moet ik nou met die knecht? En die knecht zegt naar Naamen, Elisa heeft gezegd, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan. Toen dacht Naamen in die vuile Jordaan, als ik zo bekeerd moet worden, dan hoeft het voor mij niet. En dan legde de leidsels erop en dan ging plankgas weer naar het huis voor zijn herkomst. Het land voor zijn herkomst. Nou, op God zijn knecht gezonden. Zijn lieve zoon. En die hebt gezegd, laat mij u wassen. Laat mij mijn speeksel op uw mond leggen. In uw mond, op uw tong. Maar geliefde, geen mens wil zalig worden zoals God het wil. Geen mens wil in de vuile Jordaan ondergaan. Want geen mens staat er voor Christus in de rij. Naamen de Syriër wilde niet ondergaan in die vuile Jordaan. Niemand niet. Laat staan om door het speeksel van Christus als een stomme hond tot een levende getuige van Christus gemaakt te worden. Staat niemand voor in de rij. Mooi doofstom voor wezen. Mooi gans meelaats wezen. En dan nog de lichte gewilligheid niet in de mens. Want Naamen die was gans meelaats van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Maar toen hij die boodschap kreeg, was u 7 maal in de Jordaan. Weet je wat dan Naamen toen gezegd heb? Ik blijf liever melaats, als dat ik 1 voet zet in de Jordaan. Hij zegt, dan was ik me wel in de Abane en de Farfar. In de Eufrat en de Tigris. Schone rivieren. Maar in die vuile Jordaan, mooi nooit denken. En dan gaat hij naar Amen weer terug naar zijn huis. Keert hij onverrichter zaken, keert hij. Maar toen zeggen zijn knechten, ja maar mijn heer. Dat is, hè? God had hem nog wat evangelisten meegezonden. Mijn heer, stel nou voor. Stel je nou eens voor dat het waar is. Wat die knecht van Elisa gezegd heeft. Stel je nou eens voor dat het waar is. Dat als u 7 maal ondergaat, dan ben u van uw melaatsheid verlost. Ja, en toen kwam Naamen van zijn wagen. Maar er is wat voor nodig, hè, om een mens van zijn wagen te halen. Hè? Er is wat voor nodig, mensen. Om een mens van zijn voetstuk af te krijgen. Er is wat voor nodig. Daar is een goddelijke interventie voor nodig. Om door Christus gezaligd te worden en gered te worden, geliefde, dan moet je geestelijk doofstom voor wezen. Die geen tegenspraak meer hebt, want aan de mens die zit tot zijn nek toe vol met ja-ma's. Met allerlei verontschuldigingen en met allerlei voorwaarden, daar zit een mens vol van. Daarom zei het oude volk wel eens, een mens moet ontledigd worden. Ja, dat is waar. Want als hij vervuld wil worden met de heilsweldaden, met de heilsgoederen in Christus, dan moet je eerst ontledigd worden. Want we zitten boordevol eigen gerechtigheid. Niet alleen zonde, maar eigen gerechtigheid. Dat zijn je grootste zonden. Om door Christus gered en gezaligd te worden, moet je geestelijk doofstomme zijn. Die geen tegenspraak meer heeft en die zich niet meer met eigen gerechtigheid overeind kan houden. Dus dan moet je afgeschoten zijn. Ja, dat is het goede woord. Dan moet je afgeschoten zijn. Dan moet je als een vogel uit de lucht geschoten worden. Anders geef je het nooit op. Anders geven mensen het nooit op. Dan moet je afgeschoten zijn en dan moet je de wapens ingeleverd hebben. En dan moet je toestemmen, al wat God doet.
Ja.
Ja. Dan zeggen ze, ja, dat is een voorwaardelijk evangelie. Maar wat doet een vogel? Wat doet een vogel eraan? om afgeschoten te worden. Schiet hij zelf die pijl af? Moet mij eens vertellen.
Het woord is het dat uw oren kan doorboren. Het woord is het dat uw stomme mond recht doet spreken, geliefd. Christus is het woord. En als hij opent, dan sluit niemand.
En geliefd, het ligt zo nabij, want het woord is vlees geworden. En hier steekt het woord, de belofte van het evangelie, in de oren van die man.
Want met de vingeren van Christus, in de oren van die man, bracht hij de belofte mee. Zodat die man niet anders kan dan geloven. Want alles geschiet hier in een punt destijds. En hier raakt de Heere Jezus met een vinger met speeksel de tong aan van een dode hond. Zeggende, Ephata. Dat is wordt geopend. En dat Ephata van Christus geliefde gaat bij die man naar binnen. Want Christus had het er zelf binnengebracht. Als een kracht Gods tot zaligheid. Als we het geestelijk mogen verstaan. Opwaarts ziende tot zijn vader door het geloof. Zuchtte de Heere Jezus vanwege de last der zonde die op hem geladen werd. En daar richt hij zich weer tot die doofstomme man en zeide tot hem. Ephata, dat is, wordt geopend.
Mijn geliefde, heeft het Ephata van Christus al eens geklonken in ons hart.
Op het Ephata van Christus gaan de doven horen en de stommen spreken en de blinden krijgen het gezicht.
We zullen er eerst eens van zingen. En daarvan van Psalm 38 en daarvan de versen 6 en 8. Psalm 38, de versen 6 en 8. lieve geliefde, Psalm 38 gaat aan het effeta van Christus vooraf. Die onverstaanbare klanken voor de, dat zijn onverstaanbare klanken voor een mens, ook voor de ziel in kwestie. Want als je gebracht wordt in de nood van je verloren bestaan, geliefde, dan heb je geen bestaan meer. Maar als Christus opent, dan kan niemand sluiten. En op het effeta van Christus werden de oren van deze man geopend en de band van zijn tong losgemaakt en hij sprak recht. In een punt destijds. Kan veel aan vooraf gaan, maar de verlossing geschiet in een punt destijds. Dat is geen proces. Dat is geen proces. Dat is niet van beter naar best. Maar u moet erop letten, geliefde, dat als iemand de vingers in je oren steekt, dat dat een pijnlijke kwestie is. En als iemand in je mond spuugt, is dat een buitengewoon smerige ervaring. Die man heeft de pijn van zijn verlammende kwaal dus aan de levende lijden gevoeld en ervaren. En dat kwam tot een climax toen Christus zijn vingers in de oren stopte. Toen Christus zijn vingers in de oren van die man stak, was zijn tong nog gebonden, want anders had die man het op een schreeuw gezet van de pijn. En toen Christus zijn tong aanraakte met een vingerspeeksel, moet die man wel gegruwd hebben van afgrijzen. Ja, dat zou je zo denken, hè. Maar ik denk dat die dove man het wel dadig vond dat Christus zijn vingers in zijn oren stak, ook al deed het pijn. Ik denk dat die stomme man het speeksel van Christus heerlijk vond, ook al smaakte het bitter. Want God maakt in Christus al het bitter zoet. Weet je wat de bruidskerk roept? Alles wat aan hem is gans begeerlijk. Alles wat aan deze Jezus is gans begeerlijk. Hij is de schoonste aller mensenkinderen. En genade is in zijn lippen uitgestort. En het speeksel van Christus, geliefde, was louter genadespeeksel. En die vingers van Christus in zijn oren waren genadevingers. Maar Christus is geen heelmeester die stinkende wonden maakt. Hij doorwondt en heelt. Hij doorboort en reinigt. Hij neemt het stenen hart uit eruit weg. En hij schenkt de zijne een vlees uit. En zal ik iets wat vertellen, geliefde? Een spugende Jezus is veruit te verkiezen boven een vlijende duivel. Mag ik het nog een keer zeggen? Een spuwende Jezus is veruit te verkiezen boven een vlijende duivel. Laat je nooit verleiden door vlijende preken. Als je gevleid wordt in de preek, dan is het niet van leren. Christus vleide die man niet. Hij aaide hem niet over zijn bol. Maar het speeksel van Christus, geliefde, dat was geen tovermiddel. Maar daarmee betoonde Christus dat hij gemeenschap wilde hebben met deze doofstomme zondaar. Door een schuld en zonde over te nemen en weg te dragen in een zee van eeuwige vergetelheid. En dan klinkt het effeta van Christus. En op het spreken van Christus worden de oren van en de mond van die doofstomme man geopend. Krijg je open oren en krijg je een open mond. Als Christus gaat spreken in de toepassing, dan gaat een ziel ook spreken van genade en recht. Van recht en genade. Want die man, er staat, en hij sprak, er stond recht. Effeta, wordt geopend. Eigenlijk staat er, wees geopend. Op het effeta van Christus wordt de hel gesloten en de hemel geopend. Op het effeta van Christus, geliefde, moet de duivel zwijgen en er gaan stommen spreken, doven horen en blinden krijgen het gezicht. En wat krijgen ze dan te zien? Jezus met eer en heerlijkheid gekroond.
En geliefde, hebt u Jezus al eens gezien met ogen des geloofs? Hebt u uit Jezus' mond reeds vernomen dat hij de uwe is en gij de zijne? Zijn uw oren reeds doorboord door woord en geest? Is uw mond reeds geopend op de aanraking van Jezus? Mag u zijn lof vertellen en zijn eer verhogen?
Op het Effeta van Christus kreeg die man zijn gehoor en zijn tong terug en hij sprak terstond recht. Hij sprak niet over koetjes en kalfjes, dat moet je nooit denken hoor.
Hij sprak over genade door recht. Hij sneed het woord terstond recht en was een getuige van Christus geworden. Kijk, die man had als een door de slangen gebeten zonder mogen opzien tot de verhoogde slang. En had genezing gevonden onder zijn vleugelen. Hoe kwam dat?
Omdat Christus hem apart genomen had. Hij had eerst zichzelf geopenbaard. Hij had zijn vingers in zijn oren gestoken. Hij had zijn speeksel op zijn tong gelegd.
Toen had die man op mogen zien. Op Jezus alleen.
Ja. En er komt gelijk de beproeving. En daar wilden we vanavond, als de Heer het geeft, verder over handelen. Kijk, de mensen zeggen vroeger, zei het oude volk wel eens, het werk, je komt van het werkhuis in het rechthuis en van het rechthuis in het armhuis. Maar dat is toch niet helemaal waar. Dat is toch niet helemaal waar. Nee. Maar geliefde, je komt wel van het werkhuis in het rechthuis, maar van het rechthuis kom je eerst in het huis der maaltijden. Kijk maar naar die verloren zoon. Die verloren zoon die was door recht verlost en dan komt hij in het huis van maaltijden. Komt hij niet gelijk in het armhuis? Komt hij eerst in het huis van maaltijden, eerst in een feesthuis. En dan? In het armhuis? Nee, nog niet. Nog niet. Kijk, als hij s'avonds op een etentje geweest bent, om het nou maar eens gewoon eenvoudig te zeggen... Ja, je bent op een receptie geweest, laat ik het eens zeggen. Je hebt daar gegeten. Hè? Met de bruiloftsgasten heb je gegeten. En dan moet je weer naar huis. Ja, dat is straks in de hemel niet hoor. Maar ik zeg het even in de tijd. Dan moet je naar huis. Hè? En dan doe je de deur open. En dan stap je weer in het donker. Dan komt de beproeving. En zo kwam deze man... Die mocht eten van het speeksel van Christus en dan komt hij direct in de beproeving. Komt hij in de beproeving, want weet je wat de Heer Jezus zegt? Hij verbood hun om er iets van bekend te maken. Wat er hier gebeurd was. Dat moet je zeggen tegen een verloste ziel. Die moet je verbieden om erover te spreken. Kijk, de Heer beproeft zijn eigen werk, hè. Dan zegt hij tegen die man, hij zegt, denk erom dat je er niks over zegt. Nou, dat had de Heer Jezus net zo goed tegen de stenen kunnen zeggen. Want als je ziel gered wordt, als je je mond kan houden, dan gaan zelfs de stenen spreken. En daar hopen we vanavond daar nog verder over na te denken, als de Heer het geeft. Maar geliefde zijn we al eens als een doofstomme, horende en sprekende gemaakt. Zijn we al eens... Hebben we de oren al doorboord gekregen bij de Heer vandaan? Hebben we het woord al eens gehoord in zijn zaligmakende betekenis en kracht? In de toepassing des Heilige Geestes? Dan ben je een gans ander mens geworden. Dan zeg je, alle dingen zijn nieuw geworden. Dan is alles nieuw, dan wordt alles nieuw in je leven. Gods volk verandert zomaar niet hoor. Nee, ze wordt een gans nieuw schepsel. Die oude mens is voorbij gegaan. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet het eens. Alles nieuw geworden. Want de Heer is waarlijk opgestaan. En hij is van Simon gezien. Amen. Lieve heren, daar was een doofstomme door u sprekende gemaakt mocht worden. Daar was een doofstomme. Door u horende gemaakt mogen worden. Want als we dan horen, dan horen we. Als we dan mogen spreken, dan spreken we. O lieve Heere, dat we het woord recht zouden snijden. En dat het mag vallen als het zaad wat in de akker valt en sterft. Want dan brengt het veel vrucht voor. En de vrucht is voor u, Heere. De vrucht is voor u. Neem ons leven, laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw ere. In de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. En geliefde, we willen nog zingen. En van de 40ste psalm. En dan moet ik even kijken wat voor vers. Psalm 40. En daarvan het 5e vers. Uw heilleer wordt door mij al onverbreid. Dat mocht die man beoefenen na zijn genezing. Psalm 40, vers 5. Uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.